When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Het is 24 oktober 1975. 5 graden. Geen ongewoon koude vrijdagochtend in IJsland. Maar toch zeker geen dag als alle anderen. Door het hele land maken vrouwen zich klaar om de deur uit te gaan. Niet naar hun werk of om de kinderen naar school te brengen. En zeker niet om boodschappen te doen. De vrouwen van IJsland gaan vandaag de straat op. Winkels, scholen, fabrieken, wasmachines, mannen, kinderen. Ze zullen het een dagje zonder vrouwen moeten stellen. Want 90% van alle IJslandse vrouwen staakt die dag. En daarmee maken ze een punt dat misschien logisch klinkt, maar blijkbaar toch moet worden bewezen. Voor de IJslandse samenleving zijn vrouwen onmisbaar. Het protest, bekend als Women's Day Off of de Lange Vrijdag, is een groot succes. Fabrieken, banken, scholen en sommige winkels moeten noodgedwongen dicht vanwege een tekort aan personeel. Vaders nemen kinderen mee naar hun werk en proberen ze te vermaken met kleurplaten en snoep. In supermarkten door het hele land zijn worstjes al snel uitverkocht. Die zijn makkelijk om klaar te maken, kinderen vinden ze lekker en ja, de mannen koken.
Ik hoor je denken. Grappig statement voor een dag. Natuurlijk zijn vrouwen onmisbaar. En natuurlijk lopen dingen in het honderd als zij massaal het builtje erbij neerleggen. Maar heeft de IJslandse vrouwenstaking van 1975 ook effect gehad? Nou, veel mensen denken van wel. Zij zeggen dat het niet toevallig is dat IJsland 5 jaar na de staking zijn eerste vrouwelijke president kreeg. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke president van Europa en het eerste democratisch verkozen vrouwelijke staatshoofd van de hele wereld. Maar waarom vertellen we je dit allemaal?
Nou, bijvoorbeeld omdat we in de Nederlandse geschiedenis nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Maar ook omdat vrouwen in Nederland per jaar zo'n 36% minder verdienen dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland niet financieel onafhankelijk is. Dat betekent dat deze vrouwen minder verdienen dan het minimumloon van €1300 netto per maand. Het inkomen van vrouwen na het krijgen van een kind zo'n 46% daalt. Dat heet de babyboete. En dat van mannen blijft gelijk of stijgt zelfs een beetje. En omdat vrouwen amper doorstromen naar topfuncties. Er zijn in Nederland zelfs meer directeuren met de naam Peter dan directeuren die vrouw zijn. Bizar, toch? Deze cijfers staan niet op zichzelf. Het is ook hier de hoogste tijd voor actie.
Eindeloze paneldiscussies, het vrouwenquotum, beleidsnotities, actieplannen, Instagram-posts. Je zou bijna gaan geloven dat vrouwen de wereld overnemen en de witte man geen kans meer maakt. De loonkloof lijkt verleden tijd. Als je naar de cijfers kijkt, krijg je een heel ander beeld. Vrouwen hebben namelijk 1 ding met elkaar gemeen. Wat hun maatschappelijke positie of achtergrond ook is, zij delven in elk land ter wereld het onderspit. En ja, dat betekent ook in Nederland.
Je luistert naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. We nemen je mee in onze actie om de loonkloof te dichten. De campagne Ik Verdien Meer. Op 14 november is het Equal Pay Day. Vanaf die dag werken vrouwen voor niets, omdat ze nog steeds minder verdienen dan mannen. Wij zetten alles op alles om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de loonkloof en in beweging te krijgen om er iets aan te doen. We schrijven er artikelen over, gaan in gesprek met politici, zoals Sigrid Kaag, organiseren een evenement met feministen uit verschillende generaties, zoals Hedy Dancona. We voeren campagne en organiseren op 14 november een protest. Maar het is een flinke opgave. Want de loonkloof dichten, hoe doe je dat?
Er is ook nog steeds een beeld van Nederland wat niet meer overeenkomt met de werkelijkheid van bij ons is het toch allemaal goed geregeld?
En wat kunnen we leren van IJsland? Het zogenaamde Walhalla van gelijkheid tussen man en vrouw.
When you're not satisfied with the situation, then of course sooner or later somebody says, why don't we strike?
We vertellen je waarom actie voeren belangrijk is.
I mean, nothing has ever changed without women being radical.
Onderzoeken hoe je dat effectief doet en nodigen je uit om mee te doen met onze eigen actie. Ik verdien meer.
We gaan op pad. In Nederland en ook in IJsland. Ik ben Sophie van Gol. Ik ben econoom en schrijver en columnist bij het Financiële Dagblad. En met mijn bedrijf Salaristijger zet ik me in voor gelijke beloning, omdat ik een einde wil maken aan de loonkloof. En daarom schreef ik ook het boek Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen.
En ik ben Koke van Beveren. Ik ben religiewetenschapper, geestelijk verzorger in opleiding en feminist. Een aantal jaar geleden werd ik aan Sophie gekoppeld door een gemeenschappelijke vriend van ons, Geert, of oom Geert zoals we hem noemen. Hij had al lang door dat wij ons allebei kwaad maken over de loonkloof en dacht, zij moeten elkaar ontmoeten. We zijn koffie gaan drinken, in gesprek geraakt en waren het over één ding direct eens. Als we de loonkloof willen aanpakken, moeten we in actie komen. We schreven erover in de krant, doken de studio in en nu zijn we hier.
Yes. En nog één belangrijk punt voordat we echt beginnen. In deze podcast zullen we veel spreken over mannen en vrouwen. We zijn ons er goed van bewust dat niet iedereen zich op deze manier identificeert. De loonkloof moet dicht, omdat iedereen die niet voldoet aan de heersende norm recht heeft op gelijke beloning. Daar gaan we voor. Let's go!
Dit is aflevering 1. Waarom vrouwen minder verdienen.
We gaan het dus hebben over de loonkloof. Maar weten mensen op straat eigenlijk wel wat het is?
Tuurlijk weet ik dat.
Ja?
Wat tuurlijk weet ik dat. Nou, omdat het niet eerlijk is.
Nee?
Nee, natuurlijk niet.
Kunt u uitleggen wat dat inhoudt?
De loonkloof, nou, dat vrouwen minder pensioen opbouwen, et cetera, minder loon ontvangen en noem maar op.
Mag ik u iets vragen?
Leg maar wat je wil.
Ik maak een podcast over de loonkloof, dat vrouwen minder geld verdienen dan mannen.
Dat kan bij ons niet, want we zijn alle twee AOW'ers. Dus we verdienen hetzelfde.
Maar in de maatschappij, weet u dat dat speelt?
Ja, ik lees toch ook elke ochtend de krant.
Ik heb wel een idee wat het is, maar ik heb er geen last van. Ik verdien genoeg.
Ja, en weet u dat vrouwen minder verdienen?
Genoeg? Dat weet ik inmiddels.
Ja?
Ja, dat is mij bekend.
Weet je wat de loonkloof is?
Nee.
Dat vrouwen minder geld verdienen?
Oh, zeker. Ja, ja, dat wel. Ja.
Kun je daar iets over zeggen? Wat het is? Wat het inhoudt?
Dat vrouwen die dezelfde functie uitoefenen als een man minder betaald krijgen. Dezelfde studie, dezelfde stage, bijvoorbeeld voor opleidingen.
Ja, en wat vind je ervan?
Natuurlijk niet goed, ja, nee.
Denk je dat dat nog steeds te orde is, dat vrouwen minder verdienen als mannen? Ik persoonlijk denk dat dat niet zo is. En ja, het verschil tussen, er is geen verschil tussen man en vrouw, toch? Dus ja, waarom moet dat ook in loon zijn? Maar ik ben buschauffeur. Hetgeen wat ik verdien, dat verdient ook een vrouwelijke collega. Dus het heeft niks met mijn mannelijkheid te maken. Het heeft met je prestaties te maken.
Het lijkt er dus op dat de meeste mensen wel een idee hebben van wat de loonkloof is. De een iets beter dan de ander. Maar er is nog genoeg te doen. Laten we even bij het begin beginnen, Sophie. Jij hebt het prachtige boek geschreven, Waarom vrouwen minder verdienen. Waarom ben je daarmee aan de slag gegaan?
Nou, daar ging best wel wat aan vooraf. Vroeger dacht ik, we wonen toch in Nederland. Er is toch niks aan de hand. Mannen en vrouwen zijn toch al gelijk. Maar toen ik na mijn studie begon met werken, kreeg mijn eerste baan als consultant. En daar werd ik zo'n 50 jaar teruggeworpen in de tijd. Het bedrijf waar ik werkte zaten 25 mensen aan de top. En daarvan was maar één vrouw. En als je keek naar de laagbetaalde banen, secretaresses, administratie, waren bijna alleen maar vrouwen. En de sfeer daar op kantoor was eigenlijk alles wat je maar kan voorstellen bij een old boys network. Zo was het echt. Ik dacht dat bestaat alleen in films, maar nee, dat bestaat ook in de werkelijkheid. En ja, ik ging me daar steeds kwader over maken. En uiteindelijk, wat jaren verder, heb ik mijn baan opgezegd om daar wat aan te doen. En nu word ik eigenlijk steeds activistischer. En jij, Coco, wat trekt jou zo aan in het onderwerp?
Wat mij vooral fascineert, of eigenlijk frustreert, is dat het in theorie goed geregeld is. Ongelijk belonen mag niet, daar hebben we een wet voor, dat staat vast. Maar de realiteit is eigenlijk om gek van te worden.
Mm-hmm.
Dus liever dan dat ik me daar eindeloos aan ga ergeren en me erover blijf verbazen hoe slecht de dingen werken, wil ik er iets aan doen.
Ja, helemaal mee eens.
In jouw boek schrijf je ook dat IJsland er tot op de dag van vandaag nog steeds het beste voor staat, hè, qua gendergelijkheid.
Ja, dat klopt. Het World Economic Forum die brengt elk jaar een rapport uit waarin ze alle landen scoren op gendergelijkheid van 1 tot 100. 100 is het punt waarop er sprake is van volledige gelijkheid. En IJsland staat daar al een paar jaar aan kop met een score van 90,8.
En waar staat Nederland op dit moment?
Nederland staat op nummer 28 van de wereldwijde lijst.
Dat klinkt niet heel erg best. Maar voordat we verder gaan, voor de duidelijkheid. Wat is de loonkloof nu precies? En hoe meet je dat? Hoe weten we waar we het over hebben?
Ja, nou, de loonkloof is eigenlijk gewoon het feit dat vrouwen minder verdienen dan mannen. En hoe groot die precies is, dat hangt een beetje vanaf wie het vraagt. Ik kijk altijd naar drie cijfers. 36% op jaarbasis, 13% per uur en ongeveer 6% voor hetzelfde werk. Dus om dat even toe te lichten. Per jaar verdienen vrouwen 36% minder. En dan zeggen veel mensen, ja, maar vrouwen werken toch ook deeltijd. Nou, dat klopt. Betaalde werk dat ze vaak doen is in deeltijd. Heel vaak hebben ze daarnaast nog een baan thuis waar ze niet betaald voor krijgen. Zorgen voor kinderen, huishouden. Soms ook mantelzorg of vrijwilligerswerk. Maar dat klopt. Er is een belangrijk deeltijdwerk. Als je daarvoor corrigeert, dus je rekent die 36% om naar het uurloon, dan zie je een loonkloof per uur. En die is 13%. En die 13% is een gemiddelde voor Nederland, waarbij alle mannen worden vergeleken met alle vrouwen. Nou, en dan zijn er ook weer mensen die zeggen, ja, maar dat is geen goede vergelijking, dat is appels met peren, want vrouwen zitten bijna nooit in topfuncties en ze werken toch ook in beroepen die minder goed betalen.
Ja, maar Sophie, dat is toch ook zo? Ik denk even aan zorg en onderwijs, daar zijn vrouwen toch ook heel goed in? Ik ben ook een geestelijk verzorger, bijna.
Klopt, en dat word je zeker ook niet omdat je daar zo rijk van wil worden, maar omdat je zo'n passie hebt, hè, voor die mensen en zingeving.
Doe je met je hart.
Precies. En dat is volgens mij ook onderdeel van het probleem, dat we denken dat als je iets met je hart doet, dat je er dan niet goed voor betaald zou moeten krijgen. En ook, waarom zitten er dan zo weinig vrouwen in topfuncties? Waarom hebben er zo weinig vrouwen een topsalaris? En over die beroepen, daar schrok ik ook wel van toen ik het onderzoek deed voor mijn boek. Mensen zeggen vaak, hè, wat jij nu ook zegt, van ja, vrouwen kiezen toch werk dat ze belangrijk vinden en ze geven niet zoveel om dat salaris. En dat is een vrije keuze. Ze zouden ook in de techniek of ergens anders kunnen gaan werken, wat beter betaald. Maar onderzoek laat zien dat het niet zo eenvoudig ligt. Het is niet zo dat vrouwen kiezen voor werk dat niet goed betaalt. Het is zo dat beroepen waar veel vrouwen gaan werken over de tijd automatisch dalen in aanzien en salaris. Dat heet de wet van Sullerot. En dat zie je nu bijvoorbeeld heel duidelijk bij rechters of bij huisartsen in het basisonderwijs. Beroepen die vroeger heel veel door mannen werden gedaan. Over de afgelopen 40, 50 jaar is dat erg veranderd. Nu zijn het overwegend vrouwen. En in diezelfde tijd is het salaris behoorlijk gedaald.
Als ik jou goed begrijp, zit het dus zo diep in ons systeem dat we vrouwen minder waarderen dan mannen, dat je daar een wetmatigheid in kunt zien.
Klopt. Een onderzoeker die ik hierover interviewde, die zei zelfs, hij zei ja, er zijn twee mogelijke verklaringen. De ene is dat vrouwen meer flexibiliteit eisen, dat in ruil daarvoor het salaris iets kan dalen. Maar zei het andere is echt dat het zo diep zit dat we vrouwen minder waarderen. Dat als we zien, hey, een vrouw kan ook chirurg worden. Nou, zo moeilijk zal het dus wel niet zijn. Zoveel hoeven we er niet voor te betalen.
Is het minder waard?
Ja, best wel triest. Maar goed, dan zijn er alsnog mensen die zeggen, ja, maar nee, ik wil appels met appels vergelijken. Hè? Chirurg of directeur is een heel ander beroep dan verpleegkundige. Dus geef mij nou mensen met dezelfde opleiding en functie. Nou, dat kan en het CBS onderzoekt dat ieder jaar. En dan corrigeren ze dus voor maar liefst 20 factoren om echt mensen te vergelijken met hetzelfde werk. En dan nog is er een verschil. En dat verschil is 4% bij de overheid en 7% in het bedrijfsleven.
Ik laat het even bezinken. 4% en 7%. Dus als jij precies hetzelfde werk doet als je mannelijke collega, loop je in het bedrijfsleven bijna een maandsalaris mis. En bij de overheid ongeveer de helft daarvan. Nog steeds veel.
Klopt. Dus dat is zeg maar je 13e maand die je niet krijgt. En dat ieder jaar. Dus stel je verdient 4000 euro bruto per maand. Dan verdient je mannelijke collega met hetzelfde werk per jaar misschien wel 4000 euro meer. En dat keer 40 jaar is wel 160.000 euro. En dan hebben we inflatie en pensioen nog niet eens meegerekend. En dat is dus alleen maar die kloof voor hetzelfde werk. Dus als je al die andere problemen erbij neemt, dan loop je misschien wel een miljoen mis in je werkende leven.
Ik word er helemaal niet goed van als ik dit hoor. Waar komen die verschillen vandaan?
Nou, die vraag stelden we ook aan de mensen die we op straat spraken.
Goeie vraag. Omdat er misschien nog steeds de perceptie heerst dat er een verschil moet zijn tussen mannen en vrouwen. In het algemeen. En dat zie je niet alleen in lonen terug, maar ook in andere dingen. En gewoon in de samenleving in het algemeen. En dat vrouwen in die ogen, dat zeg ik dan even heel expliciet erbij, misschien nog niet voldoende geëmancipeerd zijn, dat soort dingen. En dat zie je dan weer terug in het bedrijfsleven. Dat vrouwen daardoor wellicht ook minder verdienen. Of omdat ze eerder voor de kinderen zorgen en daardoor geen carrière kunnen maken. Enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat het met name daarin zit. En niet terecht.
Ik zou niet weten eigenlijk. Dat is een beetje iets van vroeger, denk ik ook. Dat is ook wel, nou ja, vroeger was het altijd zo, toch? Dat vrouwen wat minder verdienden. Er werd niet ook verwacht dat we werkten. Het is een beetje iets dat in de samenleving toen is blijven hangen.
Ja, geen idee.
Ja, dat de mannen een hogere positie hadden vroeger, denk ik. En dat het daarom ontstaan is. Ja, denk ik. Weet niet.
Vrouwen kosten in de regel dus voor een ondernemer vrij veel geld. Zwangerverlof, alle ziektetoestandjes en dingen. Dus dat kost geld. Dus waar kies je voor mannen? Het is niet dat ik een vrouwenhater ben, in tegendeel. Maar
het is moeilijk.
Economisch ken je niet anders.
De loonkloof is dus iets van vroeger dat een beetje is blijven hangen. Maar hoe zit dat precies? Wanneer kregen vrouwen eigenlijk gelijke rechten?
Nou, dat zal je nog verrassen, want dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat vrouwen voor het eerst mochten stemmen. 1922 was dat. En het duurde tot 1956 dat vrouwen voor de wet handelingsonbekwaam waren. En dat betekent dat ze geen bankrekening mochten openen, geen hypotheek mochten afsluiten. Ze werden ontslagen op de dag dat ze gingen trouwen. Nog niet zo lang geleden.
Ja, ik heb dit vaker gehoord over handelingsonbekwaamheid en er ook over gelezen. Maar iedere keer opnieuw, als ik er iets over hoor, sta ik echt met mijn oren te klapperen.
Bizar, hè? En dit is helemaal niet zo lang geleden. Het is nu 66 jaar dat het is afgeschaft. Dus 1 à 2 generaties voor ons was dit nog zo.
Ja.
Nou, en verder, we hebben het nu over gelijk loon. Dat is inmiddels wettelijk verplicht, maar dat is ook nog helemaal niet zo lang. Dat werd in 1957 ingevoerd in het verdrag van Rome, oprichting van de Europese Unie. Maar Nederland, zoals wel vaker, was niet zo snel met dat opvolgen. Dus in Nederland volgde pas 1975 een wet voor gelijke behandeling en gelijke beloning. Dus dat is nu bijna 50 jaar geleden. En toevallig ook het jaar van de staking in IJsland.
Ja, wat als ik nu zo naar jou luister, denk ik goed, er is ook wel vooruitgang. Hoewel dit laatste is natuurlijk shocking. Maar het is ook allemaal helemaal niet lang geleden.
Klopt.
Ja, de praktijk is dus nog weerbarstig en er is een hele hoop mis.
Ja, en dat is ook gelijk een mooi bruggetje om te vertellen dat wij een meldpunt hebben opgezet. Meld loonkloof anoniem. Waarop mensen hun ervaring kunnen delen met de loonkloof, als ze willen, anoniem. En dat werd massaal gedeeld via LinkedIn. We kregen heel veel reacties daarop. En ik wil er graag eentje laten horen van een medisch specialist.
Ik werk als medisch specialist in een van de grootste ziekenhuizen van Nederland, waar net als in de meeste instellingen niet openlijk wordt gesproken over salarissen. Door gesprekken met vrouwelijke collega's kwam ik er onbedoeld achter dat zij soms uitzonderlijk laag waren ingeschaald of bijzondere salarisvoorstellen hadden ontvangen. zoals één met de mededeling: waarom vind je dat zo belangrijk? Je man verdient toch ook goed? We zijn in ons ziekenhuis een onderzoek gestart naar de salarisverschillen tussen vrouwen en mannen en daaruit blijkt een structureel verschil. Niet onverwacht, wel onbedoeld en toch ook voor velen een eye-opener. Zijn er geen grotere problemen op de wereld, zul je denken? Ja, die zijn er natuurlijk. Maar dit gaat niet alleen over geld. Ik zie het salaris en het salarisverschil tussen vrouwen en mannen als een metafoor voor waardering. Het gegeven dat voor vergelijkbaar werk vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen gaat ook over op waarde schatten. De metafoor van salaris zie ik daarom ook terug in de trage doorstroming van vrouwen naar strategische en leidinggevende posities. Ondanks de opmars van vrouwelijke studenten, promovendi en medisch specialisten zien we dit niet terug in de doorstroming naar strategische posities.
Ik sta echt met mijn oren te klapperen als ik dit hoor.
Ja?
Iemand gewoon tegen je zegt: ja, waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk dat je een goed salaris verdient als je hard werkt? En wat ik ook heel mooi vind, en dat is denk ik ook wel de kern van de issue, is dat zij goed uitlegt dat het niet alleen om het geld gaat, maar dat het ook een kwestie is van waardering, of eigenlijk onderwaardering, kunnen we beter zeggen.
Klopt. En ook dat argument, ik kan me er zo kwaad over maken van: ja, maar waarom heb je dit nodig? Want jouw man verdient toch ook goed? Dan denk ik, ja, dat is precies dat hele punt van die handelingsonbekwaamheid en dat idee van de kostwinner. Weet je, misschien is dat nu niet meer zo voor de wet, maar dat zit heel diep nog steeds in mensen, hun overtuigingen. En al dan niet onbewust denken mensen dus zo, werkgevers. Ja.
Ik las ook een melding van een vrouw die bij een IT-bedrijf werkte. Zij zou een heel mooi contract krijgen, in vaste dienst zou ze komen. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat een mannelijke collega jaloers werd toen hij zag dat zij meer zou gaan verdienen dan hij. Vanwege de privacy, ze wil graag anoniem blijven, wordt haar verhaal nu verteld door een stemacteur. Dit is wat ze zegt.
Het werk liep goed. Ik had alles onder controle en kon het goed vinden met de directeur. Vrij snel deed hij mij het aanbod om in vaste dienst te komen. Het was een win-win situatie. Het was voor de werkgever voordeliger om mij in dienst te nemen en ik hoefde niet langer tijdelijke opdrachten te doen via een bureau. We werden het eens over het salaris dat ik zou gaan verdienen. Het detacheringsbureau ging akkoord met een mooie premie en de directeur deelde in de bestuursvergadering mee dat ik in vaste dienst zou komen.
Alles lijkt helemaal op rolletjes te lopen, maar dat duurt niet lang. Ze vertelt het volgende.
Ik zat met de directieassistent op kantoor toen de operationeel directeur, laten we hem Johan noemen, de tweede man binnen het bedrijf, hevig verontwaardigd binnenkwam. Wat is er met jou afgesproken, brieste hij. Jouw salaris is hoger dan dat van mij. Ik was stom verbaasd. De assistent was gelukkig van alle afspraken op de hoogte en maakte hem direct duidelijk dat het zo was afgesproken. Johan stormde daarna direct weer boos weg. Niet veel later komt de directeur binnen. Hij vertelt me dat Johan erg overstuur is en dat ze nog maar eens naar de salarissen moeten kijken. Het was duidelijk dat hij niet goed wist wat hij met de situatie aan moest.
Op papier verdienden ze inderdaad ietsje meer dan Johan, maar hij kreeg bovenop dat salaris wel een hele flinke bonus. Ze spraken af om de salarissen gelijk te trekken. Op dat moment leek dat haar een prima oplossing, totdat ze een paar dagen later een telefoontje kreeg van de directeur. Hij moet over de eerder gemaakte afspraken nog eens goed nadenken. Ze vertelt.
Toen ben ik woedend geworden. Dit was werkelijk onacceptabel. Als financieel directeur zou ik een enorme verantwoordelijkheid op me nemen en een belangrijk strategisch project gaan leiden. Ik zou niet weten waarom ik dan geen recht zou hebben op dat salaris. Toen ik weer op kantoor kwam, kreeg ik te horen dat ze toch niet met mij verder willen. Ik wist eigenlijk direct dat dit niet meer goed zou komen. Het beloofde contract kreeg ik niet meer en zelfs mijn computer was direct afgesloten. Ik had net een huis gekocht en stond plotseling met lege handen. Het was een ontzettend stressvolle tijd.
Wat een stressvolle en machteloze situatie. En ook zo bizar. Het lijkt gewoon te gaan om dat ego van die Johan, dat hij het gewoon niet kon hebben. Terwijl zij gewoon een hele belangrijke functie met hele grote verantwoordelijkheid krijgen. En dit is nog maar een fractie van al die meldingen die we binnen hebben gekregen. Nog eentje wil ik er delen. Dat was van een jonge vrouw die net is begonnen bij haar eerste echte baan. En ze had een mannelijke collega in dezelfde functie. En ze kwam erachter dat hij per maand 100 euro meer kreeg, bruto. En ook zij wil graag anoniem blijven, dus dit fragment is niet door haarzelf ingesproken. Ze vertelt.
Dat klinkt niet als veel geld, maar als er nu al een verschil was, hoe ver zou dat in onze carrières dan nog kunnen oplopen? Bovendien konden we het verschil gewoon totaal niet verklaren. We waren allebei net afgestudeerd, aangenomen na een stage bij het bedrijf en hadden allebei nog geen eerdere werkervaring in het vak.
Ze besloot het er niet bij te laten zitten. En daarover zegt ze...
Samen met die collega heb ik een brief geschreven aan onze leidinggevende. Zij steunde ons volledig en legde het probleem voor aan HR. Zij gaven aan dat het verschil gebaseerd was op leeftijdsverschil. Mijn collega is ongeveer 2 jaar ouder dan ik. Maar gaven ook meteen toe dat onze cv's zo vergelijkbaar waren dat het loonverschil eigenlijk niet te verantwoorden was. Mijn salaris is dan ook direct met terugwerkende kracht verhoogd.
Nou ja, hier is natuurlijk heel fijn dat de werkgever het verschil direct compenseerde. Dat hoor je wel eens vaker, maar lang niet vaak genoeg. Maar toch verbaasde het haar ook hoe makkelijk het geregeld was. En ze zegt...
Deze ervaring heeft me in ieder geval geleerd dat je zelf echt goed moet controleren waar je salaris op gebaseerd is. Toen ik in dienst ging, heb ik expliciet gevraagd of ik in dezelfde schaal zat als mijn mannelijke collega. HR bevestigde dat toen, maar ze zeiden er niet bij dat binnen schalen en treden het precieze loon nog heel erg uiteen kan lopen. Als ik dat had geweten, had ik veel gerichtere vragen kunnen stellen.
Ja, dit laat voor mij wel heel goed zien hoe belangrijk het ook is om informatie te hebben. Om te weten hoe dat zit met schalen en tredes en dat daarbinnen allemaal ruimte is.
Zeker.
Het is natuurlijk wel heel mooi om te lezen of om te horen in dit geval dat het effect kan hebben. Als je het aankaart, als je dat gesprek aandurft te gaan. Maar goed, bij het andere verhaal, bij die dame waar het contract van tafel is.
Ja.
Zie je juist weer hoe ontzettend kwetsbaar dat is om zoiets aan te kaarten op je werk.
Klopt, je bent helemaal overgeleverd aan de reactie van je werkgever. Ik denk inderdaad het laatste verhaal als een hele goede reactie. Maar ik ben bang dat dat meer de uitzondering is dan de regel.
Ja, dat vrees ik ook. Op hoeveel meldingen staat onze teller nu?
Meer dan 200 meldingen waarvan bijna iedereen heeft aangegeven anoniem te willen blijven.
Begrijpelijk als ik dit zo hoor.
Zeker.
Het mag duidelijk zijn dat er nog veel mis is in ons land. Het is zelfs zo erg dat in een werkend leven het verschil qua inkomen optelt tot wel 300.000 euro. Maar hoe lossen we dit op?
Ja, het is echt bizar. En ik denk ook dat het echt iets is dat feministen van... 50 jaar geleden dachten van nou, dat zal in 2022 toch wel opgelost zijn. Maar helaas zitten we hier nog steeds mee. Dus ik denk echt dat het tijd is dat de overheid en dat werkgevers veel meer in actie gaan komen. Werkgevers moeten gewoon veel transparanter zijn over die salarissen. Over hoe die tot stand komen. Als ze verschillen vinden, moeten ze daar gewoon open over zijn en moeten ze die dichten. En ik denk dat de overheid veel meer druk moet zetten om te zorgen dat werkgevers... in actie komen, want anders houden ze gewoon alles voor zichzelf. En ja, ik denk ook dat wij in actie moeten komen. Want weet je, anders wordt er niemand een beetje opgejaagd. En wij moeten gewoon duidelijk maken dat we dit niet langer accepteren. En dat er echt wat moet veranderen. En ik denk dat IJsland wel het ultieme voorbeeld daarvan is.
Op naar IJsland.
Let's go.
In de volgende aflevering nemen we je mee naar IJsland.
I think women became much more aware of their power.
We felt we were changing history. Something big was happening.
Daar onderzoeken we de impact van Women's Day Off, de massale vrouwenstaking van 1975. Maar we kijken ook hoe het daar vandaag de dag staat met gendergelijkheid. Onze actie Ik Verdien Meer vindt plaats op 14 november 2022. Houd hem vast vrij in je agenda. Mocht je meer informatie willen of wil je jouw verhaal delen via Meld Loonkloof Anoniem, ga dan naar onze website ikverdienmeer.com. Op deze site lees je ook wie de actie allemaal steunen en wat jij zelf kunt doen om ons te helpen bij het dichten van de loonkloof. Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof is gemaakt door mijzelf, Coco van Beveren en Sophie van Gool in samenwerking met VBK Audiolab, uitgeverij Business Contact en Audiohuis. De redactie was in handen van Sophie en mij, Lieve Zonderen en Cecilia Schouten. Eindredactie werd gedaan door Maaike Baan. Regie en montage door Lieve Zonderen. De projectleiding werd gedaan door Pauline Reiners. Studiocoördinatie door Suzanne Terroel. Het sounddesign is van Gijs Vriezen. En de visuele vormgeving is van de hand van Woodpack Agency. Vond je dit een mooie aflevering?
Laat dan vooral een review achter. Dat helpt anderen om deze podcast beter te vinden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.